Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vanmorgen vervolgen wij door samen te zingen Psalm 73. Daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed. Tot en wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 73. Vanmorgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heer. In antwoord daarop zingen wij Psalm 102, vers 9. In aansluiting daar lezen twee gedeelten uit Genesis 42. Eerst vers 1 tot en met 6 en daarna vers 25 tot en met 38.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt spreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Versen en vervolgens vanaf vers 25 tot het einde. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zo zeide Jacob tot zijn zonen, waarom ziet gij op elkander? Voorts zeide hij, zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is, trek daarin af en koopt ons koren vandaar, opdat wij leven en niet sterven. Toen togen Jozefs 10 broeders af om koren uit Egypte te kopen. Doch Benjamin, Jozefs broeder, stond Jacob niet met zijn broederen, want hij zeide, opdat hem niet misschien het verderf ontmoette. Alzo kwamen Israëls zonen om te kopen, zonder degenen die daar kwamen, onder degenen die daar kwamen, want de honger was in het land Kanaan. Jozef nu was regent over dat land, hij verkocht aan al het volk des lands, en Jozefs broederen kwamen en bogen zich voor hem met het aangezicht ter aarde. En dan vervolgens vers 25. En Jozef gebood dat men hun zakken met koren vullen zou, en dat men hun geld wederkeerde, een iegelijk in zijn zak, en dat men hun teerkost gaven tot den weg. En men deed hen alzo, en zij laden hun koren op hun ezels en togen vandaar. Toen een zijn zak opendeed om zijn ezel voeder te geven in de herberg, zo zag hij zijn geld, want zie, het was in den mond van zijn zak. En hij zeide tot zijn broederen, mijn geld is wedergekeerd, waartoe ook, zie, het is in mijn zak. Toen ontging hun het hart en zij verschrikten, de een tot den ander zeggende, wat is dit dat ons God gedaan heeft? En zij kwamen in het land Kanaan tot Jacob hun vader, en zij gaven hem te kennen, al hun wedervaren, zeggende, die man, de heer van dat land, heeft hard met ons gesproken en heeft ons gehouden als verspieders des lands. Maar wij zeiden tot hem, wij zijn vroom, wij zijn geen verspieders. Wij waren 12 gebroeders, zonen van onze vader. De een, die is niet meer, en de kleinste is heden bij onze vader in het land Kanaan. En die man, de heer van dat land, zeide tot ons, hieraan zal ik bekennen dat gij lieden vroom zijt. Laat een uw broederen bij mij en neemt voor den honger uw huizen en trekt heen. En brengt uw kleinste broeder tot mij, zo zal ik weten dat gij geen verspieders zijt, maar dat gij vroom zijt. Uw broeder zal ik u wedergeven, en gij zult in dit land handelen. En het geschiedde, als zij hun zakken ledigden, zie, zo had een iegelijk den bundel zijn schelds in zijn zak, en zij zagen de bundelen hun schelds, zij en hun vader, en zij waren bevreesd. Toen zeide Jacob, hun vader tegen tot hen, gij berooft mij van kinderen. Jozef, die is er niet, en Simeon, die is er niet. Nu zult gij Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Toen sprak Ruben tot zijn vader, zeggende, dood 2 mijner zonen, zo ik hem tot u niet wederbreng. Geef hem in mijn hand, en ik zal hem weder tot u brengen. Maar hij zeide, mijn zoon zal met u lieden niet aftrekken, want zijn broeder is dood, en hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoeten op den weg, dien gij zult gaan, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen nederdalen.
Gemeente, wij vervolgen deze dienst door te zingen Psalm 105. We zingen 3 versen, de versen 2, 9 en 10. Juist, elk omstrijd met blijde galmen. En ook vers 9 en vers 10. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu 2 collecten. De eerste is voor de diaconie. Tweede voor de kerk, en bij de uitgang straks is een deurcollecte bestemd voor het bouwfonds. De Heere zegen u met uw gaven. Gemeente, gaan we ook vanmorgen weer verder met de serie preken over het leven van Jacob. Tekstwoorden voor de preek vinden we het ons voorgelezen Bijbelgedeelte Genesis 42, versen 1 tot en met 6 en 25 tot en met 36. Ik noem alleen vers 36 nog een keer. Genesis 42, vers 36. Toen zei Jacob hun vader tot hen: Gij berooft mij van kinderen. Jozef, die is er niet, en Simeon, die is er niet. Nu zult gij Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem als thema hierbij nieuwe beproevingen. Drie aandachtspunten. Eerst het plan van Jacob, vers 1 tot en met 6. Daarna, als tweede, het bericht aan Jacob, vers 25 tot en met vers 35. En daarna, als derde, de klacht van Jacob in vers 36 tot en met vers 38. Dus het thema, nieuwe beproevingen. Het plan van Jacob, het bericht aan Jacob, als derde de klacht van Jacob. Onze eerste gedachte is het plan van Jacob. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zo zei Jacob tot zijn zonen: waarom zien jullie op elkaar? Daarmee begint ons teksthoofdstuk in Genesis 42. We maken ermee een sprong in de tijd van ruim 20 jaar na al die erge dingen waar het vorige week over is gegaan. Jongens en meisjes, weet je toch, wat waren die broers van Jozef gemeen? Hadden Jozef eerst in die kuil geworpen, daarna verkocht aan rondreizende Midianieten. Deze Midianieten, die verkopen Jozef daarna in Egypte door een Potifar, een officier aan het hof van de farao. Zo hoorden we vorige week aan het slot van Genesis 37. En dan? Ja, dan gaat de geschiedenis inderdaad door. Je leest in hoofdstukken die erop volgen wat er gebeurt met Jozef. Terwijl het rondom Jacob in die hoofdstukken stil blijft. Je ziet in gedachten voor je hoe Jacob in de stilte het leed over het verlies van zijn zoon Jozef meedraagt. De enige tastbare herinnering is die veel vervige rok geweest met dat bloed eraan. Of die er vaak naar gekeken heeft, weten we niet. Wat we wel weten is dat het aan Jacob heeft geknaagd. De vraag, wat is er echt gebeurd? De vraag, klopt het wel wat de jongens ervan verteld hebben? De schaduw van rouw en gemis van iemand van wie het overlijden moet worden aangenomen. Terwijl er geen lichaam is. De schaduw van de herinnering aan Jozef gaat elke stap met Jacob mee. Zonder dat je er iets van leest, wie nou de Heere in de jaren voor Jacob is geweest. Want ook daarin blijft op een bepaalde manier alles stil in Jacobs leven. Wat dat betekent? Ja, dit, dat de Heere in al die jaren zijn trouw en zijn zorg heeft laten zien door de genade in Jacobs leven te blijven onderhouden. Ongetwijfeld zijn er tijden geweest waarin alles ingezonken was. Ongetwijfeld zijn er tijden geweest waarin alles ook verlevendig werd. Door alle jaren heen is hoe er ook gebleken dat het trouw is. Al wat de Heere ooit beval, het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Want op die manier kom je na 20 jaar verder uit in Genesis 42 bij nieuwe proevingen in Jacobs leven. Wat er aan de hand is, de gemeente, er is honger gekomen in het land. Er is honger gekomen in het land. Jongens en meisjes, de Israëlieten hebben dus bijna niets meer te eten. Wist je dat je geen verre reis hoeft te maken om bij mensen terecht te komen voor wie dit een dagelijkse realiteit is? Honger. Het zwaard van de honger, zeggen mensen wel eens. Een zwaard, dat is een scherp en dodelijk ding. Zo ook de honger. Ik ken de beelden wel van mensen die, ja, die sterven van de honger. En zo'n honger is nu ook gekomen in het land Kanaan. Laten we ervan uitgaan dat de overvloed in Egypte de afgelopen 7 jaar... er ook in andere landen is geweest, misschien ook al inderdaad in Kanaan. Nu is het voorbij en denk er maar over na. Want Jacob, die heeft al heel wat voor zijn kiezen gehad. En dan ook nog eens dit. Wat is dat moeilijk allemaal. Gelukkig hoort Jacob op een bepaald moment dat er in Egypte koren is. Er zullen mensen naar Egypte gegaan zijn die terugkwamen met koren. Die hebben dus wel te eten. Daar praten zij natuurlijk met elkaar over in Egypte. In Egypte is wel koren te koop. Jacob hoort dat. Conclusie is snel getrokken. Daar moeten de jongens dan ook maar naartoe om koren te halen. Hij kijkt ze aan. En zie dan hoe ze elkaar besluiteloos aankijken. Hij ziet dat niemand het initiatief neemt. En Jacob, die snapt dat niet. Hij vraagt het. Wat zit je nou toch elkaar aan te kijken? Wat zit je nou toch elkaar aan te kijken? Doe wat. Ga naar Egypte en koop daar koren. Anderen komen wel met koren terug. Waarom wij nog niet? Zo niet. Dan kom je met je gezinnen erbij allemaal om. De nood die stijgt alleen maar meer. Kleinkinderen van Jacob zeggen steeds. We hebben zo'n honger. De kinderen zelf, de jongens, weten zich bij tijden ook geen raad. Want die voorraadkast is bijna leeg. En op een bepaald moment hebben ze geen keus meer. Of we willen of niet. Wij moeten naar Egypte. Jozef's 10 broers, die gaan naar Egypte. Maar Benjamin, Jozef's broer, die blijft bij vader Jacob, vers 4. Want hij zei, opdat hem niet misschien het verderf ontmoette. Je kunt het nog wel een beetje begrijpen, hoor. Benjamin, dat is de jongste, de zoon van de ouderom. Het laatste wat Jacob nog heeft van zijn lieve vrouw Rachel. Jozef, die is er al niet meer. Nee, Benjamin, die mag niet mee. De reis van de jongens is lang, zo'n 400 kilometer. Die reis maken ze een beetje later. Op ezels, maar dat hebben ze wel voor over. Met hun gezinnen komen ze bijna om van de honger. En zo komen zij na verloop van tijd aan in Egypte. Vers 5. Alzo kwamen Israëls zonen om te kopen onder degenen die daar kwamen. Want de honger was in het land Kanaan. Vol bewondering, gemeente. Vol bewondering. Kijken ze naar die grote schuren vol met koren. Maar iedereen die koren wil kopen, die moet wel eerst naar de onderkoning. Maar jongens en meisjes, daar kun je het koren kopen. Die onderkoning. Wij weten dat het Jozef is. Weten zij niet? Eerbiedig komen ze aan. Die onderkoning ziet er deftig uit. Zie je wat ze dan doen? Dan buigen ze eerbiedig voor deze onderkoning, voor Jozef. Plan van Jacob is de eerste gedachte. Denken er samen over na. Dadelijk eerst dat van die nieuwe beproeving in de honger nog even naar voren. En ik zeg met nadruk, nieuwe beproeving. Want gemeente Jacob heeft er al heel wat gehad. Jongens en meisjes, welke moeilijke dingen heeft Jacob nog meer meegemaakt in zijn leven? Waar denk jij aan bij tegenslagen voor Jacob? Jij noemt misschien die vlucht van Jacob destijds naar oom Laban toe. Of daarna alles wat gebeurde bij oom Laban. Wat denk je van de ontmoeting met Esau? En dan dat van Jozef van vorige week? Gemeente, ja, er is zoveel te noemen. En misschien denkt u nu bij uzelf, ja, dat is niet alleen zo bij Jacob, maar dat is ook zo bij mij. Want inderdaad, gemeente, er is ook onder ons geen huis zonder kruis en geen hart zonder smart. Sommigen hebben te maken met ziekte. Of met rouw, of met dingen in het gezin, of dingen op school, of op het werk. Misschien vragen we ons wel eens af, waarom de Heer dat allemaal laat gebeuren. Wat kan dat een worsteling geven? En wat klagen we bij tijden met David en psalmen wel, Heer, waarom toch? Heere, hoe lang nog? Vaak weten wij het antwoord niet of niet direct. We weten wel dat de Heere graag wil dat wij met al onze zorgen en vragen bij Hem terecht zullen komen. Jongens en meisjes, dat moet je op de knieën brengen. Ik weet dat dit niet altijd gebeurt. In plaats van te bidden, worden we dan boos op de Heere. Weet dan dat je ook deze gevoelens bij de Heere mag brengen. Ouderen, Hij ziet de moeite en het verdriet, opdat wij het in zijn hand geven zouden. Wij mensen dragen liever geen kruis, terwijl het toch zo vaak de weg van de Heere is, waar die zegen aan verbindt en waardoor die ook zijn werk werkt. Hoe dat hier door Jacob is ervaren, dat lees je niet. Laat ik hopen dat hij biddend het plan maakte om koren in Egypte te gaan kopen. In ieder geval wel duidelijk dat Jacob op een nuchtere manier zoekt naar wegen en middelen om aan eten te komen. Hij wacht niet af totdat er wat gebeurt. Dat is Bijbels. Dat is Bijbels, gemeente. Het geloof dat de Heer in zijn voorzienig bestel voor alles zorgt, sluit onze menselijke verantwoordelijkheid en redelijk denkvermogen niet uit, maar in. Is er in Egypte wel eten, dan gaan wij naar Egypte. Wel apart, dat die jongens dan aarzelen, vindt u niet? Die kijken elkaar eens aan, nemen geen enkel initiatief, terwijl zij toch ook honger hebben. Hoe dat komt, de gemeente kan maar één ding bedenken, en dat is, dat is Egypte. Egypte, daar kleven bepaalde herinneringen aan. Jawel, het is nu al ruim 20 jaar geleden dat Jozef werd verkocht aan die handelaren die op weg waren naar Egypte. Maar toch, gemeente, het geweten lijkt hier te gaan spreken. Hou dat even vast. In vervolg van de preek hoop ik er nog op terug te komen. Voor nu is het belangrijk om te zien hoe de honger hen drijft. Daar zit een mooi en ook onderwijzend beeld in. Zo is het als het goed is, toch ook in het geestelijke leven. Dan is er namelijk ook zo'n grote voorraad eten in de schuren van de meerdere van Jozef, onze Heer Jezus Christus. Die schuren worden geopend wanneer je in de kerk zit en naar de preek luistert of je Bijbel leest. Dan worden de rijkdommen van de Heer Jezus uitgestald en aangeboden. Gemeente, maken wij er ook gebruik van? Hebben wij al honger gekregen naar God en naar zijn onderwijs? Want langs die weg geeft de Heer verzadiging, wanneer wordt gegeten van de dingen waarvoor de Heer Jezus als de meerdere van Jozef heeft gezorgd. Wat wordt met die lijn in je achterhoofd de weg van Jozef onderwijzend? Jozefs geschiedenis ging door de vernedering naar de verhoging. Jozef meisjes, de gevangenistijd, hè? Die duurde wel 13 jaar. Dat is lang. Jozef, die moest wachten op Gods tijd. En Jacob ook. Zo kan het vandaag nog wel eens gaan. Dan ligt er inderdaad wel een belofte. Die geeft je ook werkzaamheden, maar je kunt van de vervulling maar zo weinig zien. Dan beproeft de Heer soms jaren. Maar één ding is zeker, ze zullen in de beproeving niet omkomen. De Heere houdt je vast. God zal ze als goud doen uitkomen. Dan word je net als Jozef gelouterd. Want er kan nog zoveel van jezelf doorheen zitten. Hoe dan ook, Jozef, je kwam eruit en werd verhoogd. En zo is nu ook bij de Heere Jezus gegaan. Door de weg van de vernedering, uiteindelijk naar de verhoging. In die weg zijn de schuren van Gods genade vol geworden. Hebben wij dan al honger gekregen? Nog even de geschiedenis. Jacob's zonen komen in Egypte voor de onderkoning, voor Jozef. Ze buigen eerbiedig voor hem neer. Wat denkt de gemeente? Wat zal er door Jozef heen gegaan zijn? Ik denk zomaar dat het hart van Jozef heel hard gebonst heeft. Denkt u niet? Deze tien, dat zijn mijn broers. Na twintig jaar ziet Jozef weer zijn broers. Hij zal ook ongetwijfeld terugdenken aan die droom, weet u nog? Schoven bogen zich voor die van Jozef. En het gaat nu in vervulling. Zie je de aansluiting op wat ik net zei? Wat van de Heere is, maakt hij af. Onthoud het, gemeente. Wat van de Heere is, dat maakt hij af. Ik geef direct toe. Dat gaat van onze kant inderdaad door het onmogelijke heen. Door langs zulke ongedachte wegen soms. Wegen die wij nooit uit zouden kunnen denken. Zo laat hij zien wat er staat in Numeri 23 vers 19. Dat hij geen man is, dat hij liegen zou. Nog eens mensenkind, dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen. Of spreken en niet bestendig maken. Daarop ziende wordt de lofzang in stilheid geboren tot God. Nu de tweede gedachte. Het bericht aan Jacob. Jongens en meisjes, wat duurt het allemaal lang voor Jacob? Jacob bleef thuis in Kanaan met Benjamin. Wat zal die verlangend hebben uitgekeken naar de thuiskomst van zijn zonen? Want hoe het met hen gaat, in onze tijd zou je dagelijks, bij wijze van spreken, elkaar op de hoogte houden. Dat was in die tijd niet mogelijk. Ja, gemeente, ze maken nogal wat mee met die onderkoning, met Jozef dus. Ik vat het uiteraard voor nu een beetje samen. Jozef heeft gelijk door dat het zijn broers zijn. Dat heeft ongetwijfeld veel met hem gedaan. Dat laat hij niet merken. Hij vraagt waar ze vandaan komen, wat ze komen doen. Jozef wil wel eens zien hoe zijn broers nu zijn. Zouden zij nog steeds zo zijn, zoals toen? Hij gaat ze op de proef stellen. Hij zegt dat ze verspieders zijn. Nee, zeggen ze, wij zijn vroom, wij zijn zonen van één vader. Wie stuurt nu 10 zonen als verspieder? Ze praten ook over een oude vader, over een broer Benjamin. Jozef is dat heel wat. Na 20 jaar, hoort hij weer wat over zijn vader. Over zijn broer Benjamin. Zijn vader leeft nog. Zijn vader leeft nog. Dat raakt Jozef intens. Leef voor zelf uit, maar na. Hij moet zich op dat moment inhouden. Want hij wil nog niet dat zijn broers weten dat hij Jozef is. Hij laat zo 3 dagen in de gevangenis zetten. Uiteindelijk laat hij ze gaan en zegt dan, ga terug naar Kanaan. Ga terug naar Kanaan. Die krijgt eten mee voor levensonderhoud en voor onderweg. En kom dan terug met je broer Benjamin. Want als ik Benjamin zie, zal ik geloven dat je de waarheid gesproken hebt. Maar als Benjamin niet meekomt, dan houd ik jullie voor verspieders. Ondertussen moet Simeon als gijzelaar in Egypte blijven. Nu begrijpt gemeente, daarmee worden ze in de klem gebracht. Teruggaan naar Kanaan. Niet meer naar Egypte teruggaan betekent vroeg of laat de hongerdood. En Simeon komt dan niet meer terug. Teruggaan naar Egypte zonder Benjamin betekent ook hun ondergang. Dus zien ze van alle kanten de dood voor ogen. Wat worden ze bang. Hun geweten gaat open, dat merk je ook. Vers 21 hoor je het, voorwaar. Wij zijn schuldig aan onze broer, wiens benauwdheid van de ziel wij zagen, toen hij ons om genade bad. Het is wel gemeend. Toen hij ons om genade bad, maar wij hoorden niet. Daarom komt deze benauwdheid over ons. Ruben probeert zichzelf nog van de goede kant te laten zien, maar ook hij is uiteindelijk medeschuldig. De broers moeten uiteindelijk terug naar Jacob, naar Kanaan. Jozef zorgt daarbij goed voor ze. Hij geeft voldoende eten mee voor nu en voor straks. Hij geeft ze ook het geld mee terug. Daar komen ze echter pas achter, later, als ze in een herberg overnachten. Als ze dat merken, schrikken ze enorm. Ze zien er ook wel de hand van de Heere in, maar niet in hun voordeel. Nee, de hand van de Heere tot hun oordeel. Dan komen ze aan bij Jacob. Daar doen ze verslag van de gebeurtenissen. Ze vertellen inderdaad heel veel, maar toch ook niet alles. Ze zeggen bijvoorbeeld niet dat ze 3 dagen in de gevangenis gezeten hebben. En ook niet dat Simeon nog steeds in de gevangenis zit. En ook dat grote geheim van 20 jaar geleden over Jozef houden ze voor zich. Jacob hoort het en die wordt bang. Vooral wanneer die hoort van dat koopgeld wat ze teruggevonden hebben. Ze zouden er blij mee moeten zijn. Maar ze worden er bang van, ze vertrouwen het niet. Het bericht aan Jacob is de tweede gedachte. En denken ook daar samen over na. Wil ik eerst wat zeggen over dat geweten van deze broers wat verder open gaat. Althans, dat kon je merken aan wat ze zeiden toen ze nog in Egypte waren. De Heere gebruikt daar deze weg voor in wat je zou kunnen noemen Gods leiding, Gods voorzienigheid. Gemeente, herkennen wij dat bij onszelf? Dat ons geweten open ging, dat je dat voelde. Dat kan al zo zijn, wanneer je nog jong bent, jongens en meisjes, dat stemmetje van binnen, je medeweten. Want dat is je geweten, die weet het met God en met jou, hoe het echt zit. Jola, ik hoop dat je het ook hebt en dat je nooit over een sprekend geweten heen leeft. Gemeente, wat brengt het ons wanneer ons geweten ons herinnert aan wat we hebben gedaan, gezegd of gedacht, wat nooit zo had moeten zijn. Het kan wel zo zijn dat wij de schuld van ons leven voelen branden in ons geweten, zo heftig als dat kan zijn. Misschien vragen we ons af of de overtuigingen die dan van binnen gevoeld worden in zaligmakende zin van de Heere zijn. Of horen bij wat je wel eens noemt de algemene overtuigingen. Laat ik daar dit van zeggen. Bij een algemene overtuiging overheerst de benauwdheid. Bij een zaligmakende overtuiging overheerst de droefheid. Het verdriet dat je gezondigd hebt tegen een goeddoend en barmhartig God en misschien ook wel tegen de naaste. Dat als eerste. Als tweede dit. Een algemene overtuiging hebt vanzelf weer een keer weg. Maar een zaligmakende overtuiging brengt ons uiteindelijk aan de voeten van de zaligmakende Heer Jezus. Daarom kun je in een zaligmakende overtuiging nooit rust vinden in de overtuiging als zodanig. Dat kan niet. Nee, dan krijg je de Heer Jezus nodig als je borg en zaligmaker, om alleen in hem ware rust te vinden. Het is belangrijk om dat voor jezelf helder te hebben en ook jezelf erop te onderzoeken. Je komt wel eens mensen tegen die een tijd lang een bepaalde overtuiging hebben gehad en zich in stilte misschien houden voor een kind van God, terwijl er nooit met deze zonde zelf naar de Heer Jezus is gevlucht, om hem in ons hart te ontvangen als de schuld overnemende borg. Want gemeente, daar moet het in ons leven wel naartoe. Zonder de Heer Jezus en zijn verzoenend sterven kunnen we niet. En dan nog iets. Dat van het koopgeld in de monden van de zakken van de jongens. Dat ontdekken ze pas in de herberg, als ze weer onderweg zijn. En daar schrikken ze erg van. Ze zeggen het, Wat is dit dat God ons heeft gedaan? Dat is opmerkelijk. Ze zien daar blijkbaar wel de hand van de Heer in, maar dan in ongunstige zin. Het is wel in hun voordeel, maar dat zien ze zelf zo niet. Een gemeente, een geweten, dat van zonde wordt overtuigd en weet van een bepaalde schrik van binnen, ziet in de handelingen van Gods voorzienigheid vaak zijn ongenoegen, zijn toorn. Terwijl iemand met een rein geweten in diezelfde handelingen Gods gunst en goedheid mag zien. Oh, dan kan het wel zo zijn dat je in zulke omstandigheden je nood aan de Heere klaagt. Maar het is dan toch anders. De Heere, die kan het dan zo maken dat je het kruis gaat zien als een zegening vanuit zijn genadeverbond. En dat het laatste, dat koopgeld waar ze blij mee zouden moeten zijn, maar heel erg van schrikken. Want deze broers, die moeten nog leren, en zullen in de toekomst nog wel gaan leren, dat Jozef aan zijn eigen broers geeft om niet en dus niet voor geld. Voor de toepassing. Zo moeten ook wij allemaal die les leren. Op de school van Gods genade, die Gods kinderen ook zullen leren, dat de meerdere van Jozef ons geld en onze betaalmiddelen niet nodig heeft, maar alles geeft om niet, voor niets, uit genade. En dan is het afsnijdende tegelijkertijd zo ruim. De gemeente, hoor het evangelie. Er kan van ons niets meer bij. Wat nog veel rijker is, er hoeft van ons ook niets meer bij. Want alles is betaald. Zagen die broers dat maar, wanneer ze ondertussen al leven uit de volheid van Jozefs schuren. Zagen Gods kinderen dat maar, wanneer ze ondertussen al leven van de verdiensten van de meerdere Jozef, Jezus Christus de Heere. Maar daar nog zoveel meer van moeten leren. Denk erover na, gemeente. Ondertussen gaan we samen zingen. Vijfde vers van Psalm 42. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. En wat er volgt in vers 5 van Psalm 42. weten nieuwe proevingen. Eerst het plan van Jacob, daarna het bericht aan Jacob. Nu als derde ook de klacht van Jacob. Jongens en meisjes, daar komen ze uiteindelijk weer thuis aan bij Jacob. Een lange heenreis inderdaad. En ook een lange terugreis ligt achter. En ja, die hongerige familie, die heeft uiteindelijk weer te eten. En daar hebben ze inderdaad heel wat te vertellen, merk je. Zo misschien over jou straks wel straks. Mijn vakantie. Veel te vertellen. Wat je gezien hebt. En wat je gedaan hebt. Zo ergens ook hier lees je vanaf vers 30. Vers 30 zegt het zo. Dat ze aan Jacob te kennen geven al hun wedervaren. Je zou vandaag zeggen, alles wat ze is overkomen. Let op, ze vertellen niet alles. Ze hadden het voor zich dat van die gevangenis, Simeon die achter moest blijven in de gevangenis. Ze zeggen ook nog steeds niet wat er 20 jaar geleden echt met Jozef is gebeurd. Wat Jacob wel hoort, is voor hem voldoende om erg te schrikken. Vers 36. Toen zei Jacob en vader tot hem, jullie beroven mij van kinderen. Jozef, die is er niet meer. Simeon, die is er ook niet meer. Nu zullen jullie ook Benjamin wegnemen. Al deze dingen, zegt hij dan, zijn tegen mij. Jacob, hè? Dat kind van God ziet alleen maar tegenslagen. Het is donker in zijn leven. Daar valt niet mee. Het is donker in zijn leven en het wordt ook alleen maar donkerder. Jacob weet niet meer hoe het moet. Scherp, bitter is het verwijt naar zijn zonen. Jullie beroven mij van kinderen. Jozef, die is er niet. Indirect, lees er iets in terug van, oh, dat is jullie schuld. Nu ook Simeon, ook dat is jullie schuld, kan ik wel zeker weten dat Simeon nog wel leeft. Is dat wel zo? En dan ook nog eens Benjamin geven, de allerliefste. De zoon van de ouderdom, de laatste herinnering aan mijn Rachel. Dat nooit. Mijn eigen vlees en bloed. En bitter is de klacht. Al deze dingen zijn tegen mij. Jongens en meisjes, Jacob, hè? Die voelt zich verdrietig en moedeloos. Hij is er vast van overtuigd. Dat het helemaal verkeerd gaat in zijn leven. Klopt dat? Gemeente, klopt dat? Apostel Paulus, die zegt Romeinen 8 vers 28. En wij weten dat degenen die God lief hebben. Alle dingen meewerken ten goede. Degenen namelijk die naar zijn voornemen geroepen zijn. Denk ook aan David in Psalm 46 vers 3. Daarom zullen wij niet vrezen. Al veranderde de aarde haar plaats. Al werden bergen verzet in het hart van de zeeën. Habakuk, hoofdstuk 3 vers 17, 18. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal. En er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal. Dat het werk van de olijfboom liegen zal en de velden geen eten voorbrengen. En dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Hoe je dat moet zien. Je kijkt Paulus en David en Habakuk spreken zich dan uit in het geloof. En ze roepen op om met hem door het geloof omhoog te zien. Dat geloof is dat waardoor je in de bangste omstandigheden er wel eens overheen mag zien. Waardoor je zelfs in de diepste omstandigheden goed van de Heere mag spreken. Ja, waarlijk, Psalm 73. God is Israël goed. En dan geloven mag Psalm 42 dat de Heere inderdaad uitkomsten geven zal. Maar er lijkt Jacob nu helemaal geen zicht op te hebben. Nee, gemeente, Jacob denkt, hè, dat de Heere hem vergeten is. En dat alle dingen tegen hem zijn. Dan verdenkt Jacob God in zijn trouw. De weg van de Heere begrijpt hij niet. Dat wat de Heere doet is donker voor zijn ogen. En dan zit hij in diepe moedeloosheid neer. Alles werkt voor Jacob mee ten goede. Maar hij is ervan overtuigd dat alles tegen hem is. En als er maar één gemeente die dat in Jacobs leven anders maken kan, en dat is de Heere. Gemeente, wat kom je er in het leven met de Heere steeds meer achter, dat je in alle dingen zo diep en volkomen afhankelijk blijft van de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Een kind van God, hè, leert door het geloof om wachtend op God alles van hem te verwachten, totdat hij op zijn tijd en op zijn wijze naar zijn welbehagen op zijn eigen werk terugkomt. Zo zal het ook bij Jacob gaan. Zag Jacob nu maar eens dat die beproeving hier tot zijn nut is. Begrijpt u dat, gemeente, voor uzelf? Zag Jacob nu maar eens dat deze beproeving tot zijn nut is om hem alles af te nemen. Alles. Zodat hij alleen nog maar God en Christus in zijn leven overhouden zal. Want gemeente, ondanks dit alles is en blijft Gods oog in liefde op Jacob geslagen. Ook voor Jacob geldt dat Paulus en er meer van zegt, Romeinen 8 vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Dan zal Jacob ook in hem meer dan overwinnaar zijn door Jezus Christus zijn Heere. Ruben, die heeft nog wel een voorstel. Hij zegt tegen Jacob, geef Benjamin maar met mij mee. Als ik hem nou niet terugbreng, mag je twee van mijn zonen doden. Gemeente, wat is dat nou toch voor een opmerking van Ruben? Dan zou Jacob nog eens twee kleinzonen missen. Dat maakt het alleen nog maar erger. Jacob is er resoluut in vers 38, maar hij zei, mijn zoon zal met jullie niet aftrekken, want zijn broer is dood en hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoeten op de weg die jullie zullen gaan, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen neerdalen. Jacob kan en wil, kort en goed, het laatste van het dierbare vlees niet kwijt. En toch zal hij dat moeten om langs die weg de Heer Jezus alleen in zijn leven over te houden. Gemeente, dan leer je wat genade nu echt is. Wat een zegen. Wanneer je zo dit buigen voor de Heer. Wat een zegen. Wanneer je de lessen van de genade, die de Heer dan leert, goed mag spreken van de Heer. Dan bewaren de Heer ons voor de taal van het ongeloof. En hij geeft te spreken de taal van het geloof. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen dat ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij mocht treffen, tot de God mijns levens heffen. Gemeente, we gaan de preek afronden. Nieuwe beproevingen. Plan van Jacob. Bericht aan Jacob. De klacht van Jacob. Wat denken wij er nou van? Nou, u zegt misschien, Die Jacob toch inderdaad. Dat ongeloof, dat is nou nooit goed te praten. Hebt u gelijk. Is het voor u ook wel eens zo'n worsteling geweest of geworden? Inderdaad, het is niet goed. Maar wat leeft ook bij tijden in mijn hart? Wat kunnen Gods kinderen daar namelijk last van hebben? Bij tijden knap veel van het ongeloof, wat ze zelf niet in weten te wisselen voor geloof. Je weet wat er veranderen moet, dat wel. Maar je kunt jezelf er maar niet brengen. Je kunt jezelf eigenlijk nergens brengen. Weet dan dat de Heer Jezus ook die zonde van ongeloof op zich heeft genomen om daarover verzoening te doen. Breng het dus bij de Heer. Zie omhoog naar de Heer. En leer te bewonderen door het geloof. Maar bij u is vergeving. Hoort u dat? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Dat geven ons de Heere. Amen. Tot besluit van deze dienst, versen 7 en 8 van Psalm 143. Heer, doe mij spoedig ademhalen. En wat daar verder volgt. Geliefde gemeente, gaat hem heen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.